We gaan een beetje verder waar we vorige week gebleven zijn. We hebben het gehad over wat zou Jezus doen. En we kwamen wel een beetje tot de ontdekking dat dat een lastige vraag is om dat zomaar te beantwoorden. Maar dat we het een beetje omgedraaid hebben en gezegd hebben van als we nou eens kijken van wat heeft Jezus gedaan. En dat helpt om een beetje een idee te krijgen van welke kant hij op zou willen. En we zijn uiteindelijk geëindigd bij het ultieme wat hij gedaan heeft. Dat is zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Maar ja, dan weet je dat. En eigenlijk zijn we daar een beetje blijven hangen van, ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe werkt dat dan uit in de praktijk? Wat voor effect heeft dat voor jouw leven? Of zou dat voor jouw leven moeten hebben? Nou, ik heb als thema gekozen een betekenisvol leven. En we gaan aan de hand van gewoon een aantal punten. Ik heb er vier. Een goede preek bestaat uit drie. Ik heb er vier, dus het is misschien geen goede preek. Maar het is een mooie combinatie. Wat eigenlijk alles wel omvat van hoe wij met Jezus in ons leven om kunnen gaan. En dat ook als we aan het begin van het nieuwe seizoen staan. Startzondag vandaag. Dus dat we van daaruit ook op die manier kunnen, ja, aan de slag kunnen, zeg maar. En als ik dan kijk naar ons leven, betekenisvol leven, dan kan dat op verschillende manieren. En als het goed is, krijg ik een plaatje, ja. Twee plaatjes. Ons leven kan een etalage zijn, waarin iedereen ziet wie jij bent en wie Jezus is. Of je leven kan een huis zijn waar altijd de noem je dat, die rolgordijnen, die luxeflex, screens, rolluiken, dat die dicht zijn. En ik denk dat we allemaal wel een beetje hebben van, ja, het ene moment dan wil ik wel een etalage zijn, maar ja, er zijn ook wel dingen van, nou, hou dat maar even binnenshuis. Terwijl ik denk van, weet je, we mogen ook kwetsbaar zijn in deze wereld. Want als we alleen al naar Jezus kijken, Jezus was ook heel kwetsbaar in deze wereld. Hij liet alles over zich heen komen, iedereen mocht wat van hem vinden. En het was niet zo dat hij als het ware een mooi plaatje liet zien en de rest probeerde weg te houden. Nee, hij was zichtbaar voor iedereen. Het was voor hem was het een etalage. Nou, we gaan daar gewoon eens naar kijken. En voordat we dan gaan beginnen, wil ik een getuigenisje voorlezen van iemand. Ik noem hem maar even Stefan. En dat laat ook een beetje zien waar we naartoe gaan. En hij vertelde het volgende. Ik ken Stefan, dus het is een mooi getuigenis. Mijn vader was alcoholist. Hij was 3 keer getrouwd geweest en weer gescheiden. Hij verloor verschillende banen en veel vrienden. Vooral vanwege zijn verslaving aan alcohol. Toen hij eindelijk de bodem bereikte, wist hij wat hij moest doen. Omdat hij van mij en anderen het goede nieuws van een nieuw leven in Jezus Christus had gehoord. Hij bad en vroeg Jezus in zijn leven te komen. Ik zag toen hoe Jezus zijn leven veranderde. Mijn vader was in staat om nuchter te blijven en een baan te behouden. Hij werkte uiteindelijk voor een zendingsorganisatie, raakte betrokken bij veel mensen. Hij nam zelfs deel van zang en sketches op het podium. 5 jaar nadat hij tot geloof gekomen was, overleed hij. Meer dan 600 mensen woonden zijn herdenkingsdienst bij. Ik betwijfel of zelfs 6 mensen zijn dienst 5 jaar eerder zouden hebben bijgewoond. Jezus heeft op een krachtige manier het leven van mijn vader veranderd. En ik had het voorrecht daar een rol in te spelen. Een prachtige getuigenis natuurlijk. Wat niet een mens doet, maar wat Jezus heeft gedaan. En dat is dus dat betekenisvolle leven. Effect voor nu en voor in de eeuwigheid. En als we dan kijken naar dit getuigenis, dan is dat voor zowel de zoon als de vader. De aanwezigheid van Jezus in ons leven kan ontzettend veel veranderen. Wat menselijkerwijs gezien is van nou hopeloos geval. Jezus komt daarin en het wordt totaal omgedraaid. Het is echt, echt nieuw. En dan denk ik gaaf. Dat is dus wat de kracht van Jezus is in het leven van een mens. Nou, we gaan maar eens eventjes naar 4 dingen kijken. En het eerste is wandelen met God. En ik heb gewoon een aantal bijbelteksten die ik voorbij laat komen. En dan gaan we gewoon eens even met elkaar kijken. Matteüs 22. Daar staat, Jezus zei tegen hem, dat was dus geestelijke leider, hè, die zei van, nou, wat moeten we doen, hè, om het eeuwige leven te werven? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En dan in Johannes staat nog een vers. Ook daar weer Jezus antwoordde op een vraag die gesteld werd. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wandelen met God. Dat vinden we soms wel eens lastig, denk ik. Of ben ik de enige? Ja, ben ik de enige? Oh, oké. Nou, jammer voor mij dan. Ik wil straks even graag met je praten. Even kijken hoe jij dat doet. Daar kan ik misschien wat van leren. Maar wandelen met God, weet je, dat is... We zitten allemaal... aan de ene kant weten we van... Er is een stukje vrijheid. Hè, van Jezus heeft alles volbracht. Dus in die vrijheid mogen we wandelen met God. Maar heel vaak zijn we bezig om onszelf een wetje op te leggen. Van ja, wandelen met God, dat is toch wel minstens. En dan noemen we een aantal zaken. En als je daar niet aan voldoet, ja, dan is jouw wandelen met God is toch niet helemaal optimaal, zeg maar. Terwijl als we kijken naar wat we vorige week gehoord hebben, en als we kijken wat hier staat, dan is er toch iets anders. Jezus is in ons. En dan zijn die dingen die hij hier noemt, dat is geen opgave meer, maar dat wordt een verlangen. Net zoals wat we in de getuigenisje gelezen hebben, van die man die laat Jezus toe in zijn leven en er gebeurt van alles. En vaak zit daar al de crux, zeg maar, dat wij als het ware aan de ene kant van, ja, Jezus willen we wel toelaten in ons leven, maar ik vind dat ook zo leuk en ik vind dat zo leuk. En dan wil ik niet zeggen dat een leven met Jezus saai is, hè? Absoluut niet. Ik mag hem al iets van ruim 34 jaar kennen. En een leven met Jezus is niet saai. Absoluut niet. Er gebeurt van alles. Niet altijd even makkelijke dingen. Maar het is een mooi avontuur wat je met hem mag hebben. En dat mag je weten, dat komt doordat hij in jou is. Je gaat als het ware steeds meer groeien in die relatie met hem. Je gaat steeds meer ontdekken wat het betekent om Jezus in jou te hebben. He, wat ik van de vorige keer ook zei, he, van gewoon eens even naar binnen kijken van, oké, Heer, wat gaan we doen? Want hij zit in jou, hè? Het is niet van daar ergens, maar hij is bij je. Wandelen met God. En als je dat gaat doen, dan ga je ook steeds meer ontdekken wat Jezus zou doen. En wat een volgende stap is. En jouw leven blijft niet onopgemerkt veranderen. Even terugdenken aan dat plaatje. Jouw leven wordt meer een etalage dan dat het een huis is met al die rolluiken naar beneden. En als dat gaat gebeuren, dat jouw leven een etalage is, dan gaan mensen zien van, hé, jij hebt iets en dat heb ik niet. Wat is dat? Ik kom straks nog op terug, want we moeten daar natuurlijk ook uitleg geven bij het plaatje wat je laat zien. Maar jouw leven steekt andere mensen aan. Net zoals bij die man in dat getuigenis. Hè, dat er 600 mensen waren op zijn herdenkingsdienst. Hij heeft dus in ieder geval effect gehad in het leven van die 600 mensen. Die hebben iets gezien bij hem van, wauw. Dat kan de impact zijn. Als we wandelen met God. Bidden voor Gods bovennatuurlijke betrokkenheid. Dat klinkt natuurlijk, wow, nogal groot. Maar daar hebben we het vorige keer over gehad, hè? Als we vragen in zijn naam, hij zegt, vraag maar en ik ga het geven. We gaan nog grotere dingen doen dan hij deed. En dan is niet alleen wonder en tekenen, daar heeft ook mee te maken het getuigenis naar buiten toe. Dat er steeds meer mensen iets van Jezus gaan zien en gaan ontdekken en hem willen volgen. Dat zijn de grotere dingen die wij mogen doen. En dat is niet iets van, ja, weet je, dat is voor speciale voorgangers of mensen als Billy Graham en noem ze allemaal maar op. Nee, dat is voor ons allemaal zoals we hier zitten. Wij doen grotere dingen dan Jezus. Nou, als je dat tegen jezelf zegt, dan is het van, oeps. Maar het is wel zo. Het staat in de Bijbel. Jezus heeft zelf gezegd. Dus waarom zouden we daaraan twijfelen? Het is vaak de twijfel bij onszelf die ons tegenhoudt daarin. Dat we een soort van opgesloten zitten in onszelf van, ja, wacht even. Hallo, weet je, er klopt nog zoveel niet in mijn leven. Dus ja, maar zo kijkt God niet. Zo kijkt Jezus niet. Hij kijkt naar ons van, hé, ik heb jou uitgekozen. Jij bent van mij. En ik ga jou helpen om in deze wereld te laten zien wie ik ben. Nou, dat is gewoon gaaf om dat te gaan ontdekken. En dan zegt hij ook, Paulus zegt daar ook iets over in Efeze 3, vers 20. Hem nu, dus Jezus, hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Dus we zijn het niet zelf die doen, hè? Het is Jezus in ons. Dus we eigenlijk hoeven we niks te doen. We hoeven alleen maar beschikbaar te zijn. En dan gebeuren dingen. Bid maar voor mensen. Wees vrijmoedig. En zie wat er gaat gebeuren. En wij hebben vaak van, ja, maar stel dat er nou niet iets gebeurt. Nou, en? Doe het gewoon. Zet die stap. En laat je maar verrassen. En het heeft alles te maken met wat er in Efeze verderop nog staat. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En dat is nou de sleutel. Hij in ons. En welke ruimte geven. Het is niet een eenmalige gebeurtenis. Hè? Ja, het ontvangen van Gods geest is een eenmalige gebeurtenis. Maar het vervuld zijn met Gods geest, dat is iets wat voortdurend een voortdurende bezigheid is. Zo staat het er ook letterlijk als je naar de grondtekst zou gaan. Word voortdurend vervuld met Gods geest. Want op het moment dat je uitdeelt, moet er weer even wat bij. Hè? Zo werkt dat. En op het moment dat je met jezelf bezig bent, dan neem je als het ware eigenlijk een beetje terrein terug van Gods geest in jou. En dan is het ook weer, oké, Heer, ik moet weer even opnieuw gevuld worden, want ik ging mijn eigen weg. En hoe doe je dat? Dat is dat contact wat je hebt met God. We noemen dat bidden, maar het is eigenlijk gewoon praten met God. Gewoon vertellen wat je bezighoudt, de dingen waar je mee worstelt, de mooie dingen, de moeilijke dingen, de vragen die je hebt. Alles mag je tegen hem zeggen. En dan is het ook wel handig dat je nu en dan even je mond houdt, zodat je luistert. Want dat lukt dan ook meestal nog wel. Hè? Dan gaan we heel veel dingen zeggen. En dan zeggen we amen. En we gaan weer vrolijk aan de slag. En dan staat Jezus daar. Oh, oké. Dan wil hij wat zeggen. Maar dan ben je er niet meer. Omdat je alweer met allerlei andere dingen bezig bent. We hebben twee oren. En maar één mond. Eén keer zoveel luisteren dan dat je spreekt. Dat helpt heel goed. En weet je, en in dat contact met God, in dat praten met God, ga je ontdekken welke weg je mag gaan. En hoe je kan uitstappen in geloof en in vrijmoedigheid. En ontdekken welke de volgende stap moet zijn in jouw leven. En dan bidden we, niet in onze eigen naam, maar dan bidden we in de naam van Jezus. He, Johannes, ik heb het niet op scherm staan, maar Johannes 14, 15 en 16, daar wordt het een aantal keren gezegd. Dat Jezus zegt van, weet je, vraag in mijn naam, en dan ga ik erover nadenken of ik het ga doen. Nee, dan zegt hij, dan zal ik het doen. Bidden in de naam van Jezus. Dus eigenlijk tegen God de Vader zeggen van, ja, weet je, ik zeg nu wel dingen, maar het zijn niet mijn woorden, het zijn eigenlijk de woorden van Jezus. Want die is in jou. Dus luisteren naar die innerlijke stem, zeg maar, die in jou is, Jezus, die jou als het ware helpt om de juiste woorden uit te spreken, zodat dan ook gaat gebeuren wat je vraagt. Zorg voor anderen. In Matteüs 22, gaan we verder. Hè? We hebben het eerste stukje van dat gebod gelezen, maar het tweede, hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, dat is ook wel een worsteling. Of niet? Nee? Je bent een gelukkig mens, jij. Ja, gaaf. Gaaf. Allemaal even naar François kijken, dan weten we precies hoe het moet. Oh, ja, Jezus in hem, dus. Maar zo is het wel, hè? Dat we als we naar elkaar kijken, dat we eigenlijk moeten zeggen van, oké, ik zie Jan niet, en ik zie Trix niet, en ik zie Stineke niet, en ik zie, Martini, ja, oké, wat je wil. Maar ik zie Jezus. Ik heb misschien ooit wel eens verteld, hè? Jaren geleden was ik ook met een project bezig in Zeeland met de RSH-bus en zo. En er zou een evaluatie komen, die is er eigenlijk nooit meer geweest, omdat degene die dat toen allemaal georganiseerd had, was voorganger van een kleine gemeente, die verongelukte. Die reed 's avonds in het donker daar in Zeeland met zijn auto achterop zo'n grote trekker, landbouwding, die daar geparkeerd stond, zonder licht. Gezin met een stuk of 7, 8 kinderen, geloof ik. En toen was zijn uitvaarddienst. En daar ben ik geweest. En toen werd er gezegd door mensen die nog niet christen waren. Weet je, hij leek op Jezus. En dat is me altijd bijgebleven. En dan denk ik van, het is dus echt mogelijk, hè, dat mensen die God niet kennen, die kijken naar jou en die zeggen van, hey joh, jij lijkt op Jezus. Ik krijg er nog kippenvel van, hè, dat gezegd werd daar. En dan denk ik van, oké, dus waar we het nu over hebben, is geen onmogelijkheid. Als mensen daarbuiten, familie, vrienden, buren, noem het maar op, als die naar ons kijken, dan zien ze Jezus. En dat vind ik gewoon hartstikke gaaf. Want het gaat niet om mij, hè? Het gaat niet om ons. Het gaat maar om één naam. En dat is Jezus. Dat is de naam die redding brengt in deze wereld. Dat is de naam die mensen helpt. Dat is de naam die uitzicht geeft. En natuurlijk zijn er allerlei dingen weer rondomheen van ja, maar moeilijk enzovoorts. Dat is zo, maar die naam staat. Daar is geen enkele twijfel over. En dat heeft alles te maken met zorg voor anderen. Als we kijken naar Jezus, dan had hij zorg en aandacht voor ieder mens. Hij genas hen, hij troostte hen, hij vergaf hen, hij bevrijdde hen. Hij deed alles. En hij is in ons. Dus wij kunnen diezelfde zorg geven. Ik moest denken aan onze buurvrouw. Weduwe met 2 tienerdochters. En we hebben een paar jaar terug, toen haar man overleed, gezegd van, weet je, als er iets is, kom, weet je, we willen er zijn voor je. Ze hebben wel een kerkelijke achtergrond, dus ze weten wel een beetje wat dingen. En laatst heeft Tineke het nog tegen mij van, de ene keer ben ik tuinman en dan ben ik weer klusjesman en dan ben ik weer loodgieter en dan ben ik weer de computerdokter. Continu allerlei petten op. En toen had ze tegen Stineke zoiets gezegd, ik weet niet precies de woorden, maar het kwam er hierop neer van, ja weet je, als ik naar hem toe ga en ik ga hem vragen, hij lacht altijd. En denk ik van, oké, het gaat natuurlijk niet om mij, maar terwijl ze eigenlijk bezwaard is om dingen te bevragen, hè, want ja, eigenlijk heeft ze, daar ben ik weer. Ze zegt, zo moet je niet, kom gewoon, vraag gewoon. Hè, en ook van de week nog weer, was de schilder bezig met de voordeur. En die schilder, dat lukte niet met de brievenbus erop zetten, dus zegt, ik kom zo wel even langs. Dus ik dat ding erop gezet. Nou ga je hele planning weer in de war, hè? Nee hoor, ik zeg, ik hou rekening met calamiteiten, zeg ik. Ik zeg, maar gewoon, weet je, op die manier zie je dat een relatie groeit en dat je dingen kunt zeggen. Hè? Ze is ook al eens een keertje meegeweest naar een samenkomst met de dochters. En dan denk ik van, dat is het. Dat je, als je zorg hebt voor elkaar, we kunnen hier oefenen. Hier zou het makkelijk moeten zijn, We zijn broertjes en zusjes. En dan kunnen we diezelfde zorg kunnen we ook daarbuiten geven. Weet je, en dat gaat effect hebben op mensen. Want dan gaan ze toch nadenken van, waarom doe je dat eigenlijk? En dan komen we bij dat volgende punt. Oh ja, hier staat er nog één. Johannes 13, vers 34 en 35 sla ik nu even over. Want dan komt het volgende. Delen wat God jou heeft laten zien. Want uiteindelijk kun je wel al die dingen doen. Je kunt wandelen met God. Je kunt in gesprek zijn met God. Je kunt zorg hebben voor mensen. Maar dat mensen toch nog eens hebben van, oké, dat doe je allemaal. Dat zie ik allemaal. Maar waarom eigenlijk? En dan is het aan ons om de uitleg te gaan geven. Te vertellen waarom we het doen. Te vertellen wat ons drijft. Ik zie het vaak voor me als een stripverhaal met die ballonnetjes. En er staat geen tekst in die ballonnetjes. Dan weet je ongeveer waar het verhaaltje over gaat. Maar het verhaaltje wordt pas duidelijk als die tekst in die ballonnetjes komt. Nou, dat is het delen wat we doen. Die tekstballonnetjes. Om die manier te laten zien van, hé, weet je, het is Jezus die me drijft. Jezus in mij, die mij dingen laat doen. Als we kijken naar de opdracht die Jezus heeft gegeven, dan zegt hij, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende, in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Ik heb ze onderstreept, onderwijzen en hen leren. En misschien denk je nu wel, ja, oké, dat is voor de volganger en dat is voor de kringleider. En, want ja, weet je, ik weet niet zoveel. Dat is niet wat Jezus hier bedoelde. Het gaat niet om allerlei theologische verhandelingen en weet ik wat allemaal door te geven. Wat Jezus hier bedoelt is, deel je eigen leven. Deel wat jij hebt geleerd. Weet je, die eerste 12 discipelen, wat wist hij die nu eigenlijk? Die waren 3 jaar met Jezus opgetrokken. En toen die in het graf lag en toen die weg was, hadden ze iets van, weet je, laat maar gaan vissen. Ze hadden geen idee wat ze moesten doen. Had ook te maken dat ze de Heilige Geest nog niet ontvangen hadden. Maar ze dachten niet na van, zullen wij eens dingen door gaan geven wat wij zelf geleerd hebben? Nee, dat dachten ze, stonden ze helemaal niet meer stil. En dat is wat Jezus hier bedoelt. En juist door het ontvangen van de Heilige Geest, dat Hij zelf in ons is, zegt Hij van, oké, ga nou maar gewoon delen wat je zelf geleerd hebt. Vanaf het moment dat je ja hebt gezegd tegen Jezus, kan je iets delen. Dat deed ik ook vroeger, ruim 34 jaar geleden. Ging ik een beetje met de bottenbijl erin. Iedereen die ik tegenkwam van, je hebt Jezus nodig. Iedereen zo van, wacht even, wat bedoel je? Weet ik niet, maar je hebt Jezus nodig. En dat stoot alleen maar mensen af. Dus ik ben daarin gaan leren, gaan ontdekken van oké, dan moet je even iets anders doen. En de uitdaging die ik nu heb, dat is om het proberen uit te leggen in normaal Nederlands. Want wij hebben een taal aangeleerd, hè? De taal van de christenen. De mensen erbuiten snappen er helemaal niets van. En zullen we dus moeten leren om in normaal Nederlands uit te leggen wat er in jouw leven allemaal gebeurt. En als je dat kan doen, en ook daar krijg je weer de hulp bij, weet je, dan ga je aansluiting vinden bij de mensen en dan gaan ze, dat is een interessant verhaal, vertel eens wat meer. Daar heb ik wel een vraag voor je. Heb je daar een antwoord op? En zo ga je bezig en ben je bezig met wat hier staat. Discipelen maken. Discipelen maken begint niet pas als mensen ja hebben gezegd tegen Jezus. Discipelen maken begint vanaf het moment dat je een relatie aan het opbouwen bent met mensen. Of ze nou moslim zijn of atheïst of kan me niet schelen wat. Dan begin je al met discipelen maken. Omdat je gaat delen van wat er in jou leeft. Even kijken. We gaan afsluiten. Als we al deze dingen bij elkaar zetten, zeg maar, dan maakt dat je een betekenisvol leven hebt. Dat je een leven hebt wat opgemerkt wordt door de mensen om je heen. Ik heb een mooi plaatje erbij gehaald. Een vlinderstruik. Het is een bijnaam. De echte naam ken ik niet, want dat is een moeilijke... Nou ja, of het een hyacinth is, weet ik niet. Maar het was een moeilijke Latijnse naam, die heb ik maar losgelaten. Maar er stond bij vlinderstruik. En wat is nou het mooie van die vlinderstruik? Als die gaat bloeien, die geurt enorm. Daar komt een ontzettende heerlijke geur komt eruit, waar allerlei insecten en voornamelijk vlinders op afkomen. Wat zeg je? En dat is dus het betekenisvolle leven hebben. Dat wij dus als het ware in deze wereld die vlinderstruik zijn. Geurt. Maar dat wij die vlinderstruik zijn waar de mensen als het ware op afkomen. Dat ze iets zien van de geur van Jezus. En dat is een betekenisvol leven. Weet je, en als we dan aan het begin van dit nieuwe seizoen staan, dan denk ik van, oh, wat zou het gaaf zijn als wij hier in Tiel, als het ware, als vlinderstruiken rondlopen. En dat mensen als het ware naar ons toe komen van, hé, jij volgens mij, ja, jij lijkt op Jezus volgens mij. En dan zeg je van, ja, dat klopt. En dan ga je vertellen. En wie weet wat er gaat gebeuren, hè? Wie weet wat er gaat gebeuren. Misschien dat mensen zeggen van, oké, leuk verhaal, prima, ik heb het nu gehoord. Leuk, we gaan weer. En anderen die gaan, oh, daar ga ik eens even over nadenken. En anderen misschien van, ja, maar dat wil ik ook. Nou, dan moet je zeggen, dan moet je maar eventjes naar de kerk of zo. Ja, dat betekent, ja, nee dus. Nee, dan ga je daar zelf mee aan de slag. En zeg je van, oké, nou, weet je, het is heel simpel. Je vraagt gewoon Jezus van, kom in mijn leven, that's all. En dan gaat het beginnen. Dat is niet de eindstreep, dat is niet de finish, dat is de start. De finish is als we bij hem zijn, of hij terug is. Dat is de finish. Dus het is de start. En dan ga je zo iemand ga je meenemen. En dan gaan we, ga ik even één ding terug, dan gaan we dit doen. Mensen leren, onderwijzen wat we zelf weten. En dan ga je zien dat die persoon ook gaat groeien. En dan gaat die persoon gaat ook een vlinderstruik worden. En dan gaan ook weer mensen naar hem kijken. Van, hé, jij was eerst heel anders, wat is er gebeurd? En dan gaat hij ook weer vertellen. En dat is wat Jezus bedoelde. Ga de wereld in en maak discipelen. Ik sluit af met Efeze 5, vers 1 tot 2. Die heb ik niet op het scherm staan, maar ik ga hem gewoon voorlezen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer. En dan komt het tot een aangename geur voor God. Weet je, als wij de geur van Jezus verspreiden, zijn we niet alleen die geur voor de mensen om ons heen, maar we zijn ook een aangename geur voor God. En dan komt alles weer bij elkaar. En dan denk ik van, nou, dat is mooi om daar mee aan de slag te gaan in dit nieuwe seizoen wat voor ons ligt.